Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 89 zingen wij het 12e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren. Als koning zal hij zelf de koningen regeren. Mijn goede tierenheid zijn rijkstroon eeuwig stijven en mijn gemaakt verbond met hem bestendig blijven. We noemden nu Psalm 89 en daarvan het 12e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel aan de Hebreeën, daarvan het 2e hoofdstuk en daarvan de versen 5 tot en met 18. Wij herzeggen nu Hebreeën 2 van het 5e tot en met het 18e vers, maar vooraf de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, ik geloof daarbij in Jezus onze Heer, des Vaders Zoon, zijn één geboren, en wat er verder volgt.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dag opgestaan is na de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
Wij lezen nu Hebreeën 2 vanaf vers 5. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt en broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom: ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom: zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloedsdeelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood niet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vreze des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze tweede kerstdag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 2 en daarvan de versen 17 en 18. Hebreeën 2, de versen 17 en 18, waar we Gods woord aldus lezen. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden waarom Christus mens werd. Waarom Christus mens werd. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op het feit van de menswording. In de tweede plaats letten we op het doel van de menswording. En in de derde plaats letten we op de troost van de menswording. Dus waarom Christus mens werd, in de eerste plaats het feit, er staat dat hij zijn broederen in alles gelijk moest worden. Onze tweede gedachte, het doel, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde zijns volks te verzoenen. En onze derde gedachte, de troost van zijn menswording, het 18e vers, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Gemeente, Anselmus van Canterbury, die leefde van 1033 tot en met 1109... heeft in die dagen al een verhandeling geschreven met als titel Cur Deus Homo. En dat is in het Nederlands, jongens en meisjes, waarom God mens werd. En in die verhandeling schrijft hij over de leer van de verzoening door voldoening. De leer van de satisfactio, met een moeilijk woord gezegd. En dat is het antwoord. Waarom werd God mens? Om te verzoenen. En dat heeft Anselmus heel duidelijk uit de Heilige Schrift. Daar gaat het ook vanmorgen over in de preek. Dat is het antwoord op dit thema. Waarom God mens werd. En vanaf de kerkvaders in de vroeg-christelijke kerk tot aan de tijd van de reformatie en ook in onze dagen zijn deze woorden die de apostel geschreven heeft altijd gezien ook als een bewijs voor de vleeswording van de Heer Jezus Christus. En daarom een heel gepast woord voor deze kerstdag, waarbij we wel doordringen in deze tekstwoorden, gemeente, tot de diepte van het evangelie. Zoals ook Simeon met de kerstdag niet bleef staan bij de geboorte van de Heer Jezus, maar heeft mogen blikken op het kruis en de verzoening die daaruit voortkomt. Zo mag de apostel dat ook doen in deze tekstwoorden, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Dat is zijn menswording. Waarom? En dat eerste woordje dat verbindt het 17e vers aan het 16e vers. En in het 16e vers daar staat, want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Jongens en meisjes, de Heer Jezus is niet naar deze aarde gekomen om de engelen zalig te maken. Want de engelen die zijn zalig. Die zijn nooit gevallen. En de engelen die wel gevallen zijn, die zijn duivelen geworden, die zullen ook nooit meer zalig gemaakt worden. De Heer Jezus is niet naar deze aarde gekomen om de engelennatuur aan te nemen. Nee, we hebben gisteren gehoord wat hij aangenomen heeft, dat is een ware menselijke natuur. Hij heeft aangenomen ziel en lichaam. En dan is de vraag waarom? Waarom is hij mens geworden? Waarom heeft hij ziel en lichaam aangenomen om mensen te redden? Om mensen met God te verzoenen. Hier straks genoemd het zaad van Abraham. En die uitdrukking, het zaad van Abraham uit het 16e vers, geeft aan Gods verbond. Ja, wijst aan Gods verkiezing. Gaat over het geestelijke zaad van Abraham in deze tekst van morgen, gemeente. Laat zien dat de Heere verkoor en daarom zijn zoon zond om dat zaad van Abraham te redden. De Heere Jezus, jongens en meisjes, kon niets voor het zaad van Abraham betekenen, of hij moest hen gelijk worden, of hij moest mens worden. En hoe groot is dan de liefde van de Heere Jezus voor dat zaad van Abraham geweest, dat hij dat wilde doen. Dat hij naar deze aarde wilde komen om hen gelijk te worden. En dat staat er in deze tekst in alles. In alles. Niet in sommige dingen, niet in veel dingen, maar werkelijk in alles, in alle opzichten, in alle delen van het menselijke bestaan. En als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet u dat er één uitzondering gemaakt moet worden. En die uitzondering maakt de apostel ook in het 4e hoofdstuk, het 15e vers. Want dan zegt hij erbij, uitgenomen de zonde. Jongens en meisjes, dat is het enige waarin de Heere zijn broeders niet gelijk geworden is. De zonde had hij niet. De zonde heeft hij nooit gedaan. Hij had geen erfzonde, hebben we gisteren gehoord. De Heere Jezus heeft geen dadelijke zonde. Als hij zonde had gehad, dan had hij voor andere mensen niet kunnen verzoenen. Dus die uitzondering is er gelukkig wel, maar verder geen verschil. Geen verschil. We lezen van Elia dat hij een mens was van gelijke bewegingen als ieder ander. En nu kunnen we van Jezus zeggen vanmorgen, gemeente, dat is wat. Dat hij mens geworden is van gelijke bewegingen als een ieder ander. De broederen in alles gelijk geworden. En in die broederen, daar zijn natuurlijk de zusteren begrepen. Dat zult u begrijpen. Zijn broeders, zijn zusters in alles gelijk geworden. Een broeder, een zuster is een familielid. Wel, de Heer Jezus is zijn familieleden in alles gelijk geworden. In het Oude Testament lezen wij van de Goël. De Goël, dat was een losser. Dat was een losser uit de familiekring. Boas bijvoorbeeld was zo'n Goël. En wij weten dat Boas Rut heeft gelost als haar familielid. Wel, gemeente, zo is Jezus de losser van zijn familieleden. Van zijn geestelijke familie, van zijn zaad van Abraham, zo wordt het hier genoemd, van zijn kerk. Hij is van die familie de oudste broeder, Zo wordt hij genoemd door de bruid uit het Hooglied. En die oudste broeder is de familie in alles gelijk geworden, zodat die broederen in hem begrepen waren. Paulus schrijft dat zo mooi aan de gemeente van Efeze. Dat Gods kinderen in hem zijn opgewekt, in hem al gezet zijn aan de rechterhand van God in de hemel. De broederen in alles moest gelijk geworden, gelijk gemaakt. Dat betekent niet alleen dat de Heer Jezus geleken heeft op, gisteren hebben we gezegd dat hij mogelijk geleken heeft op zijn moeder Maria, maar het is veel meer dan lijken op, hier staat gelijk worden. Hij heeft dezelfde natuur aangenomen. Dezelfde gebroken menselijke natuur. Niet de volmaakte natuur, maar de natuur die sterven kon. De natuur die onderworpen was aan al de gevolgen van de zonde. Zo moest hij hen gelijk worden. Let u op dat woordje moeten. Er was geen andere weg. Dat moest vanwege Gods deugden. Dat moest vanwege Gods rechtvaardigheid. En dat heeft Christus willen doen. Uit liefde tot zijn Vader, dat in de eerste plaats. En uit liefde tot zijn kinderen, tot het zaad van Abraham in de tweede plaats. Hij heeft dat geheel vrijwillig gedaan. Gemeente, achter Kerstfeest, daar zit een hele theologische gedachte, waar veel mensen helemaal niet bij stilstaan. Waarom, en het is goed om ons dat af te vragen deze morgen, waarom is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen? Waarom moest hij de menselijke natuur aannemen? Dat is heel aangrijpend. Dat moest, waarom? Omdat de mens gevallen is. Omdat het niet goed is tussen God en tussen onze ziel. Omdat we verloren liggen in zonde en schuld. Omdat er verzoening nodig is, zullen we straks zien. Omdat er dingen vlak gemaakt moeten worden die wij nooit meer vlak kunnen maken. Dat is het feit van de menswording. In alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Zo ligt Christus daar in de kribbe van Bethlehem. Als een mens tussen de mensen. Zodat het gewone oog ziet geen verschil tussen dit kind en de andere kinderen. Alleen het oog des geloofs. Dat Simeon mocht hebben op dit kind, dat zag het onderscheid. We gaan naar onze tweede gedachte. Het doel van de menswording. Waarom moest dat? Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Dat woordje opdat, dat geeft het doel aan. Zijn broederen in alles gelijk. Opdat. Opdat hij hoge priester zou zijn. Dat is voor het eerst in deze brief aan de Hebreeën dat die benaming naar voren komt. Hoge priester. En dat heeft alles te maken met de naam Christus. Jongens en meisjes, ik denk dat die herders dat lang niet allemaal begrepen hebben. Wat de engel tegen hen zei, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus. Christus de Heere, dat betekent hij is gezalfd. Toen hebben we gisteren gezegd gezalfd tot profeet, gezalfd tot priester en gezalfd tot koning. En vanmorgen staan we stil bij die zalving tot priester, ja, tot hoge priester. Hij is mens geworden om hoge priester te kunnen zijn. Wat was de hoge priester? De hoge priester was meer dan de priester. We hebben gehoord van de priester Zacharias, die in mocht gaan in het heilige, om daar reukoffer te offeren. Maar de hoge priester, die mocht gaan, één keer per jaar, in het heilige der heiligen, waar niemand, ook de priesters niet, mochten komen. Want daar stond de ark, daar woonde de Heere zelf. Daar mocht alleen op de grote verzoendag de hoge priester ingaan om bloed te sprengen, in de eerste plaats voor zichzelf, omdat hij een zondig mens was, en in de tweede plaats voor het volk. En daarom is de Heere Jezus mens geworden. Hij is naar deze aarde gekomen om hoge priester te zijn, om bloed te sprengen. Welk bloed? Zijn bloed. Zijn bloed dat bij de besnijdenis al voor het eerst heeft gedrupt. Hij gaat zijn eigen bloed sprengen tot verzoening van de zonde. Daar is hij voor gekomen. Zo'n hoge priester. Er worden twee dingen van die hoge priester gezegd. Het eerste wat gezegd wordt is dat hij een barmhartig hoge priester is. En het tweede wat er van hem gezegd wordt, dat is dat hij een getrouw hoge priester is. Deze hoge priester is een barmhartig hoge priester. Barmhartigheid, dat hoort juist bij het werk van de hoge priester. Barmhartigheid heeft te maken met ellende. Deze hoge priester, we zullen het straks horen, is een medelijdende hoge priester. Deze hoge priester is vol ontferming. Deze hoge priester is vol bewogenheid met ellendigen. Er zou veel meer te zeggen zijn van de hoge priester. De apostel die geeft in het 7e hoofdstuk ook nog andere eigenschappen van de hoge priester. Zo'n hoge priester betaamt ons onnozel, heilig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Maar hier worden twee eigenschappen genoemd. Barmhartig en getrouw. Getrouw. Barmhartigheid, dat ziet op zijn houding ten opzichte van zijn broederen. En die getrouwheid ziet vooral ten opzichte van de verhouding van zijn vader. Hij is getrouw. We lezen dat wel eens in een rouwadvertentie van een ambtsdrager. Dat hij gedurende die periode zijn arbeid getrouw heeft mogen verrichten. Maar deze ambtsdrager, deze hoge priester, is volmaakt getrouw. Wat hij de Vader heeft beloofd, dat doet hij. En met deze hoge priester, gemeente, zult u nooit beschaamd uitkomen. Deze hoge priester is het vertrouwen waard. Met deze hoge priester valt u nooit om. Als u deze hoge priester mag hebben, hoeft u nooit, zegt Guido de Bray, naar een ander om te zien. We zullen daar nog wel bij stilstaan uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Als het over deze hoge priester gaat. Wie deze hoge priester heeft, die heeft alles. Een barmhartige hoge priester en een getrouwe hoge priester. Waarin dan? In de opdracht die hij heeft gekregen, in de dingen die bij God te doen waren. Hoor je dat, jongens en meisjes? Er zijn dingen bij God te doen. Wat is er dan bij God te doen, vraag je misschien. Wel, er is heel veel bij God te doen. Er is heel veel dat opgeruimd moet worden. Er is heel veel dat vlak gemaakt moet worden. Denk je daar wel eens over? Ja, zeg je, dominee, wat moet er dan allemaal bij God gedaan worden? Nou, wat bij God gedaan moet worden, dat is de schuld moet betaald. En die heb je. Als je tegen de Heere gezondigd hebt, dan heb je schuld. En we hebben pas gehoord, zelfs de kleine kinderen in de buik van hun moeder hebben schuld. De erfschuld. Dus die schuld die moet wel betaald worden. Dat kan niet blijven liggen. En in de tweede plaats, God heeft geëist dat de wet gehouden moet worden. Alleen als de wet gehouden wordt, dan kan iemand het eeuwige leven krijgen. En het werkverbond, gemeente, dat is wel verbroken. Maar die eis van het werkverbond, die is niet verbroken. Daar zal God nooit iets van afdoen. Dus twee dingen moeten vooral gebeuren. In de eerste plaats de schuld moet verzoend. En in de tweede plaats het recht op het eeuwige leven moet worden verworven. En mijn vraag is, zijn die dingen gedaan bij God? Dat kunt u zelf niet doen. Misschien zijn er onder ons die dat aan het proberen zijn. Om hun schuld te verzoenen, heb maar geduld, heren, ik zal u alles wel betalen. Misschien zijn er onder ons die aan het proberen zijn om dat recht op het eeuwige leven te verwerven. Door het heel stipt leven en het onderhouden zoveel mogelijk van al Gods geboden. Maar het gaat u niet lukken. Het gaat jou niet lukken. Ben je daar al achter gekomen? Wie moet dat dan doen bij God? Die dingen die bij God te doen zijn. Wel, dat krijgen wij nooit meer voor elkaar. En mensen die denken dat ze het wel voor elkaar krijgen, die hebben geen behoefte aan deze hoge priester. De fariseërs en de schriftgeleerden, die hadden niks met de Heer Jezus Christus. Maar deze hoge priester, die krijgt waarde voor armen en ellendigen. Zulk een hoge priester hebben wij nodig. Die gekomen is om te doen de dingen die bij God te doen waren. In de Septuagint, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, is deze uitdrukking een standaard uitdrukking voor het werk van de priesters. Zij doen de dingen die bij God te doen zijn. De Heere heeft daar de hoge priester voor aangewezen. Dus er moet heel veel gebeuren bij God. En weet u wat nou het onbegrijpelijke is? Dat is onze schuld dat er zoveel moet gebeuren. En het onbegrijpelijke is dat de Heere nu zelf het initiatief daarvoor genomen heeft. Dat hij nu zelf in de stilte der eeuwigheid een weg heeft uitgedacht. Dat hij nou zelf in de volheid des tijds zijn zoon zendt. Het allerliefste wat hij heeft om te doen de dingen die geen mens meer kan doen. Wat moet er dan gebeuren om de zonde te verzoenen? De zonde te verzoenen, dat betekent letterlijk de zonde te bedekken. Die zonden die moeten weg. Ja, en hoe krijg je dat dan weg? Vaak doen wij dat zo, dan zeggen we ja, laten we er maar niet meer over praten. Laten we er maar niet meer over denken. Zand erover. We zetten een streep. We strooien er zand over, dan zie je het niet meer, dan is het weg. Maar ja, dat gaat bij de Heere niet. Want de Heere is rechtvaardig. En als iemand rechtvaardig is, dan moet er betaald worden. Voor de Heere is het niet zand erover, maar voor de Heere is het bloed erover. Dan is het weg. Bloed erover, middelaarsbloed, het bloed van de hoge priester, dat is nodig. Dat heeft de Heer het volk van Israël willen leren. In de ceremonie. En gemeente, dat is het hart van de prediking, ook in het Nieuwe Testament. De zonden moeten verzoend worden. De zonden des volks. Denkt u nog terug aan die preek van gisteren morgen? Daar ging het over dat volk, het gehele volk. De koning maakte in zijn kersttoespraak een andere exegese dan ik u heb voorgehouden. Maar het gaat over dat volk uit Lucas 2. Hij zal zijn volk zalig maken van de zonde. En bij dat zalig maken hoort verzoening. Die zonden die liggen ertussen. Dat is een obstakel. Daar kun je van twee kanten niet overheen. Gemeente, daar kan God niet overheen. Dat is onmogelijk. God kan niet over de zonde heen stappen. Dat doet God ook niet. De Heere had Adam nooit kunnen oprapen uit de modder van de zonde, als Christus niet van eeuwigheid zich borg gesteld had. Want God is een rechtvaardig God. God kan er nooit overheen. En wij kunnen er ook niet overheen. Als mensen hun zonde niet kennen, dan zijn ze zo gemakkelijk in het toegaan naar God en in het denken dat ze bij God welkom zijn. Mensen stappen overal overheen. Je begrijpt het soms niet. Dat men recht tegen de geboden van God ingaat en denkt naar de hemel te zullen gaan. Denkt zalig te kunnen worden. Maar dat kan niet, gemeente. Die zonden zijn een obstakel. Die twee partijen die komen nooit bij elkaar. In der eeuwigheid niet. Of er moet verzoening gedaan worden. En daarom is de Heer Jezus gekomen om te doen de dingen die bij God te doen waren. Om de zonde des volks te verzoenen. Hij is Emmanuel. Hij is in staat om die twee ongelijke partijen bij elkaar te brengen. Hoe dan? Wel door te voldoen aan de eis van God. De eis van God is betaling. De schuld moet verzoend. En dat komt deze hoge priester doen. Hij komt lijden. Hij komt sterven. Hij komt zijn bloed storten. Het hele leven van de Heer Jezus is één grote lijdensweg geweest. Hij wist dat dat zijn deel was op deze aarde. En toch is hij gekomen. Wat een barmhartige hoge priester is dat. Wat een bewogen hart heeft deze hoge priester. Om zichzelf daarvoor te geven. En die zondaar, jongens en meisjes, die moet die wet volbrengen. Dat eist God, maar die zondaar kan dat niet. En nu komt deze bewogen hoge priester, die komt om te doen wat het zaad Abrahams niet kan. Hij komt de wet vervullen. Dat heeft hij gedaan vanaf zijn kinderjaren af, tot zijn sterven toe. Volmaakt met zijn ganse hart om te verzoenen. Om de schuld weg te nemen, maar ook een recht op het eeuwige leven te verwerven. De apostel wil hier natuurlijk naar het beeld van de grote verzoendag, dat begrijpt u, Leviticus 16. Daarom is de Heer Jezus gekomen. Om priester te zijn, om hoge priester te zijn, om de zonde werkelijk te bedekken. Er is geen bloed geweest van al die dieren die geslacht zijn, dat ooit één zonde heeft bedekt. De gelovigen uit het Oude Testament hebben wel eens troost mogen hebben van de vergeving der zonde, niet door dat dierenbloed, maar omdat ze door dat dierenbloed mochten heen zien naar het middelaarsbloed. Waar David over spreekt in de 40ste psalm. En dat neemt de zonde weg. Dat maakt het vlak. Dat mag wel eens ervaren worden door een kind des Heren. Als er gemeenschap mag zijn met deze hoge priester. Deze getrouwe hoge priester. Dan ligt het vlak tussen de Heren en tussen je ziel. Want in zijn offer ligt alles, werkelijk alles, wat die verloren zondaar nodig heeft. Hij hoefde niet voor zichzelf verzoening te doen. Hij hoefde zijn bloed niet voor zichzelf te sprengen. Was dat zo geweest, dan had dat bloed geen kracht meer gehad voor wie dan ook. Dan kon het niet meer betalen. Maar hij hoefde niet voor zichzelf te verzoenen. Hij kwam om zondaren zalig te maken. Gemeente, wilt u zalig worden? Dan moet er wel wat gebeuren. Nou, er moet echt wat gebeuren. Wat moet er dan gebeuren? Al die dingen die bij God te doen zijn. Kijk, het gaat er niet om of ik tevreden ben, maar het gaat erom of God tevreden is. En God is alleen maar tevreden met het betalende bloed van de middelaar. En nu is de vraag, zijn die dingen die bij God te doen waren, zijn die gedaan? Zijn die gedaan? Zijn de zonden bedekt? Is er verzoening aangebracht? Of proberen we het altijd nog zelf met God in orde te maken? Denken we dat we straks met onze eigen gerechtigheid voor de Heere kunnen verschijnen? Wat is dat aangrijpend? Dan heb je gezeten onder de prediking van de zaligmaker in de kribbe. En dan sta je straks voor de troon van God met een klein beetje goede werken. En denk dat de Heere daarmee tevreden zal zijn. Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar. Er moet verzoening zijn, gemeente. En dat heeft die dichter van Psalm 130 zo diep ingeleefd. Zo gij in het recht wil treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Hij mocht het ook zeggen, maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Vergeving in een weg van recht. Vergeving in het kind van Bethlehem. Vergeving in zijn verzoenend en bedekkend bloed. Als de Vader dat ziet, dan is hij tevreden. Dat heeft hij het volk van Israël al geleerd. Als ik het bloed zie, dan zal ik bij u voorbij gaan. Meer is voor hem niet nodig. En daar is de Heere Jezus nu voor gekomen. Om het vlak te maken. De gemeente, laten we dan niet tevreden zijn met allerlei algemeenheden. Het is voor u en voor mij. Als je zo naar de eeuwigheid durft te reizen, dan zou ik niet met u mee durven reizen. Je moet het persoonlijk weten. Dat deze hoge priester mijn dingen heeft verzoend die bij God te doen zijn. Mijn zonde, mijn schuld, voor mij de wet volbracht. En dan mag ik u wel zeggen, het is een barmhartige hoge priester. O, leg dan je ellendige hart maar voor hem bloot. Houd dan je schuldige hart maar niet verborgen. Het is een barmhartige hoge priester. Het ellendig volk, Psalm 72, daar maakt hij bemoeienissen mee. Degene die midden in de dood liggen, avondmaalsformulier, daar ontfermt hij zich over. Zulke mensen vinden we bij de kribben. Arme, verloren zondaren. We gaan naar onze derde gedachte, de troost. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 22 en daarvan het 11e en het 16e vers. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heere, en red mij van het gediert. Dat sterk van horen rondom mij heen zwiert, mij staat naar het leven. Psalm 22, vers 11 en 16. onze derde gedachte de troost van de menswording. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij ook degene die verzocht worden te hulp komen. De Heere Jezus is verzocht. De Heere Jezus heeft geleden. Ook een bewijs dat hij werkelijk mens geworden is. Dat hij niet boven het menselijk geslacht verheven bleef. Maar dat hij echt tussen het mensdom is neergedaald. Verzocht in zijn vernedering met allerlei lijden en verdriet. Het was geen makkelijke taak, hoor, jongens en meisjes, voor de Heere Jezus om hoge priester te zijn. Dat heeft hij met eerbied gezegd aan den lijve ondervonden. Knecht te zijn, dienstknecht te zijn, dat gaat niet langs je heen. En zeker niet voor de borg en middelaar. Wat heeft hij dan allemaal meegemaakt? Smarten naar het lichaam. Honger. Dorst, pijn, lijden, ziekte. Alles wat jullie meemaken, jongens en meisjes, dat heeft de Heere Jezus ook gehad. Ook de Heere Jezus heeft zijn eerste tanden gekregen. Ook de Heere Jezus heeft pijn gehad, ziek geweest, alles. Alle dingen gelijk als wij. Hij weet wat dat is. Hij weet wat het is om pijn te hebben. Hij weet wat het is om verdriet te hebben. Hij weet wat het is om moe te zijn. En smarten naar de ziel. Zielensmarten in de hof van Gethsemane. Zo diep dat zijn zweet werd als druppelen bloed. Maar ook bij het graf van Lazarus. Zielensmarten vanwege het sterven van Lazarus door de zonde. Verzoekingen van de Satan, die hem altijd achtervolgde, bijzonder aan het begin van zijn omwandeling. De 40 dagen dat hij verzocht werd in de woestijn. De Satan die deed voorkomen alsof hij het zo goed met de Heere Jezus bedoelde. Alsof hij al zijn lijden en pijn wilde sparen. Maar één kniebuiging voor de Satan en de hele zaligheid was weggeweest. Wat stond er veel op het spel? Wat is hij diep verzocht? Het tegenspreken van de zondaren, die fariseërs, die schriftgeleerden, die altijd maar tegenspraken, waar de Heere Jezus ook was, die hem haatten met een dodelijke haat. En dan denk ik ook aan het onverstand van zijn eigen discipelen. Die hij lief had. Die hem altijd voor de voet liepen. Die hem probeerden van zijn borgwerk zelfs af te trekken. Die hem verloochenden. Denk aan Petrus. Ja, ik denk aan het verraad van die man die bij hem aan dezelfde tafel zat. En die in dezelfde schotel indoopte. Judas, wat heeft de Heere Jezus eraan geleden? Ja, het allerzwaarste was de toren van God. Die hem zo verzwakte, die als een lode last op zijn hart lag. Die hij moest dragen en wegdragen. Als er een geweest is die de kracht van de verzoeking heeft leren kennen en de zwakheid van het menselijk lichaam daaronder, dan is het de Heere Jezus geweest. Hij weet het allemaal. Hij weet het allemaal. En nu staat hij, en dat is nou zo troostvol, dat in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, hij kan degene die verzocht worden te hulp komen. Datzelfde woordje verzoeken, dat komt hier ook terug. Dus hij is verzocht en zijn broederen worden verzocht. Ze maken hetzelfde mee. Nee, niet in dezelfde mate, dat hoort u mij niet zeggen. Niet in dezelfde mate. Kijk, Rutherford zegt, als de Heer Jezus gesleept is over de bodem van de zee, daar moeten Gods kinderen er niet van opkijken als ze natte voeten krijgen. En dan is het bij ons misschien maar natte voeten krijgen. En dat vinden we al zo verschrikkelijk en ondraaglijk. Als je het vergelijkt met wat hij heeft meegemaakt. Maar ja, ook zijn broederen gaan de smarten aan het lichaam niet voorbij. Wat kan er ook een lijden zijn bij Gods kinderen? Wat kunnen er een zielensmarten zijn in het hart van Gods kinderen? Wat heeft de duivel het op hen gemunt, nu hij de Heer Jezus niet meer bereiken kan? Hij stort zich op de vrouw, de kerk in de woestijn. Wat komen er een verzoekingen van de kant van de Satan? Wat komen er een verzoekingen van de wereld? Wat komen er een verzoekingen van dat eigen boze hart van binnenuit? Wat kan het zwaar zijn in het leven van die broederen? Wat doen de mensen hen niet aan? Wat doen de mensen hen niet aan? Verdriet waarvan je zegt, zou toch niet nodig behoeven te zijn? Maar wat hebben ook Gods kinderen daar soms een kruis aan? En dan, ja, de toren van God bovenal, die moet worden ingelijfd. In ontdekkende zin, niet in betalende zin, maar in ontdekkende zin. Om te leren uit hoe grote nood en dood dat wij verlost zijn. En dan heeft de Heer Jezus dat alles meegemaakt. En uit zijn lijden vloeit zijn medelijden. En kan hij ook medelijden hebben en anderen te hulp komen? Een engel zou niks ervan begrijpen, jongens en meisjes. Als de Heer Jezus de engelennatuur aangenomen zou hebben en hij zou een engel gebleven zijn. Een engel weet niet wat het is om de vrezen des doods te hebben. Dat weet een engel niet. Een engel weet niet wat het is om de scheiding met God in te leven. Een engel weet niet wat het is om een hulpbehoevend lichaam te hebben, want de engelen hebben geen lichaam. De engelen zouden moeilijke vertroosters zijn. Maar Jezus heeft dat alles meegemaakt. En van wie heb je nu het meeste steun in het dagelijkse leven? Als je een kind bent kwijtgeraakt, zijn er heel veel mensen die er meeleven. Maar van wie heb je nou echt steun? Dat zijn de mensen die het zelf meegemaakt hebben. Die weten wat het is. Als je nou een ernstige ziekte hebt, en er zijn veel mensen die meeleven, gelukkig, maar wie begrijp je nou echt? Dat zijn de mensen die het zelf meegemaakt hebben. En nou is Jezus Christus, gemeente, is zo'n kundige genezer. Hij heeft het zelf meegemaakt. Kijk, als je in het ziekenhuis een bevalling meemaakt en er staat een verloskundige allerlei dingen te zeggen bij het bed die nog nooit zelf een kind gekregen heeft, dan komt het niet altijd over. Maar iemand die het zelf heeft meegemaakt, die weet wat het is. Jezus weet wat het is. Wat er in die bezwaarde, in die bedrukte, in die aangevochten zielen omgaat. Hij is hoge priester. En omdat hij zo'n hoge priester is, die zelf geleden heeft, kan hij mensen die te hulp komen helpen. Dat konden die hoge priesters in het Oude Testament niet. Die hoge priesters in het Oude Testament, die hadden genoeg aan zichzelf. In dat opzicht is deze hoge priester uniek. Hij kan te hulp komen. Hij heeft het vermogen om dat te doen. Ja, goed lezen, er staat niet dat hij de verzoekingen wegneemt. Er staat niet dat hij zijn kinderen het lijden bespaart. Dat staat er niet. Ze moeten er doorheen. Het is nuttig en nodig. Maar hij zal ze te hulp komen. Hoe dan? Wat doet een hoge priester, jongens en meisjes? Offeren. Bidden, zegenen. Hoe komt Jezus de zijne te hulp? Door te bidden. Daar wijst de apostel op in hoofdstuk 7. Die hoge priester die door de hemelen is doorgegaan. Dat lichaam van de Heere Jezus, dat gaat straks naar de hemel. En dan gaat hij naar de hemel om te bidden voor de zijnen. Hier op deze aarde, die aangevochten worden, bestreden worden. Zijn voorbeden, is dat geen hulp? Als je daar eens op mag zien, deze hoge priester, die altijd leeft om voor de zijnen te bidden, zijn offer. Is dat geen hulp? Als die duivel komt, hij kwam ook in het leven van Maarten Luther, om Luther te wijzen op zijn zonde en op zijn schuld. En was Luther daar vroeger bang voor? Weet je wat hij deed, jongens en meisjes? Hij verwees de duivel naar Golgotha. Want hij mocht weten, daar heeft mijn hoge priester alles waar de duivel mij nu van beschuldigt, daar heeft die hoge priester alles glad gemaakt, verzoend. Voor God is het er niet meer. Is dat geen helpen? Dat is echt helpen. En zegenen. Dat doet een hoge priester. Ja, de grootste zegen die Jezus verworven heeft, dat is zijn geest. De Heilige Geest die hij uitgezonden heeft op de grote Pinksterdag. En het is die geest door wie zij mogen ervaren dat hij niet geweken is. Die geest die in Christus als in het hoofd en in hen als zijn lidmaten woont. En die met hem waarachtige gemeenschap doet hebben. Zodat ze boven de ellende, het verdriet en de zorg zo vaak uitgetild mogen worden. Kijk, dat is voor die Hebreeën troost. Die mensen die worden verzocht, die hebben te maken met lijden. Maar de apostel mag ze wijzen op dat kind van Bethlehem. Daar ligt veel meer in dan die herders aanvankelijk hebben gezien. En dan de discipelen hebben gezien, die menswording van Christus, daar ligt zoveel in. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En dit is nog maar het begin. We hopen hem te volgen in het kerkelijke jaar op die Via Dolorosa. Om te zien hoe getrouw en hoe barmhartig deze hoge priester is. Zulk een hoge priester betaamt ons. Kent u hem? Is er ook verzoening gebeurd? Is het glad tussen God en je ziel? Kun je sterven? Zonder die hoge priester kun je niet sterven. Dan ligt er een schuld tussen. Daar kan God niet overheen. Maar met hem kun je leven. Met hem kun je sterven. Moeilijke preek, jongens en meisjes. Ik heb eigenlijk niet anders gepreekt dan... Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Amen.